Broeders en zusters in Deventer. Ik zou bijna zeggen, daar ben ik weer voor de camera. Ook nu had ik liever fysiek bij jullie aanwezig geweest, donderdagavond. Maar het is niet mogelijk. En nog steeds niet, hebben we van de week ook vernomen via de verlengde maatregelen. Maar we prijzen God voor de mogelijkheid dat we op deze manier alsnog met het woord van God bezig kunnen zijn. Vandaag wil ik met jullie nadenken over een belangrijk thema binnen het gemeenteleven. We zijn bezig met een serie over Christus en de gemeente. We hebben allerlei verschillende thema's al gehad. De laatste twee keer ging over gaven van de Heilige Geest. En de laatste keer was het over doop en avondmaal. En vandaag wil ik met jullie spreken over het gebed in de gemeente. Samen bidden. En ik hoop als je dit thema hoort en naar deze boodschap kijkt, dat je eigenlijk niet snel zult afhaken en denkt, oh, bidden, nou, daar heb ik al zoveel over gehoord. Maar dat je je geest zal openen, je hart zal openen, om vandaag door deze boodschap, het is 5 broden en 2 vissen, wat ik aan de Heer heb aangeboden in mijn voorbereiding en ook aan jullie wil aanbieden via deze sessie. Maar ik hoop dat de Heere God het zal vermenigvuldigen, zodat jij ook een nieuwe frisheid in je gebedsleven zult ervaren. Niet alleen jij, maar ook jullie in de gemeente. Het is actueel, want we kunnen niet samenkomen. Tenminste, niet zoals we zouden willen. Wel in kleine groepjes. Dus ook de bidstond is in deze tijd staat best wel onder druk. Er zijn mensen die het op alternatieve manieren doen. Zelf ben ik heel veel aan het bidden met broeders en zusters via Zoom. Ik ben niet zo'n digitaal wonder, maar ik heb dat toch wel leren waarderen als een mooie mogelijkheid om met anderen ook te kunnen bidden via de digitale wegen. Vanavond zal ik niet spreken over bidden via Zoom, maar over bidden in het algemeen. En ik wil eigenlijk 2 lijnen hanteren in mijn boodschap. Het eerste is het belang van gebed. En het tweede is meer praktisch, de praktijk van gebed. En dan richt ik me vooral op de bidstond van de gemeente, waar dus meerdere gelovigen bij elkaar zijn om samen te bidden. U kent vast de uitspraak van Spurgeon die gezegd heeft, het gebed is de motor van de gemeente. En ik wil, voordat ik ga naar het belang van gebed, wil ik eigenlijk een verhaal van jullie vertellen. En dat verhaal ligt hier voor me. En de titel van dat verhaal is Heden overleden de gemeente. Dat was de aanhef van een rouwbrief die door een Engelse predikant aan al zijn gemeenteleden werd toegezonden. Waarom? Hij heeft met zijn gemeente jarenlang geworsteld, een gemeente in een nette wijk, omdat de gemeente leed aan gebedsloosheid. Hij preekte met de warmte van zijn hart om de gemeente te dringen, de Heer Jezus in alles te volgen. Hij legde huisbezoeken af, hielp mensen waar mogelijk. Hij bad voor hen met volharding of ze het diepe christelijke leven mochten leven zoals het Nieuwe Testament ons dat voorschrijft. Maar stootte hij voortdurend op een traditioneel, eigenlijk ongeïnteresseerd lichaam van Christus. Dat een halfgevuld kerkje opbracht. Hij zegt, een kille verzameling luisteraars, wier voornaamste beweging bestond in een stijf knikje naar deze en gene, maar vooral niet naar die of die. En op een morgen toen hij opnieuw voor de gemeente had gebeden, besloot de voorganger het volgende. Hij zou een rouwbrief schrijven. En hij schreef, heden overleed na een kalm en geduldig gedragen lijden de gemeente. De rouwdienst zal plaats hebben op zaterdagmiddag in de kerk, waar gelegenheid is de overledene nog eenmaal te zien. En inderdaad, zo gezegd, zo gedaan. Zaterdag was de rouwdienst. Wat zou er gebeuren? De gemeenteleden waren in spanning. Werd de kerk afgebroken? Werd de gemeente opgeheven? En terwijl de mensen plaatsnamen in het kerkgebouwtje, het was drukker dan anders, stond er onderaan de kansel een kist, een doodskist. Dominee Fox, zo heette de voorganger, besteeg de kansel en hield een korte toespraak. Hij herdacht in sobere woorden de overledene. Ze was aan een toenemende lusteloosheid en zwaarmoedigheid overleden. Dat zij geen pijn voelde, had tragisch genoeg haar einde verhaast. Ze was overleden. De gemeente bleef schuw en verbouwereerd zitten. Dominee Fox ging van de preekstoel af en ging naast de kist staan. En hij wenkte de eerste rij om de overledene te komen bekijken. De broeders, de kerkenraad, traden aan en wierpen één voor één een laatste blik in de kist waar volgens de dominee de gedode gemeente lag. Weinige gezichten bleven onbewogen naar de blik. Sommigen verbleekten, anderen schenen geschrokken of wierpen een vragende en verontwaardigde blik op dominee Fox, die nog altijd zwijgend, maar met een grote liefde voor zijn gemeente, naast de kist stond. Langzaam volgde de gemeente het voorbeeld van de kerkraad en ieder gemeentelid liep langs de kist. En langzaam schoven ze zwijgend de rij uit. Een vrouw begon gedempt te snikken. In de kist lag een grote spiegel. Wie zichzelf over de dode gemeente boog, zag zichzelf in de ogen. 'S avonds, zaterdagavond, stonden ze op de stoep bij de dominee. 1 ouderling en 7 gemeenteleden. 2 vrouwen en 2 jongeren. De ouderling die het woord zou doen, had het er niet gemakkelijk mee. Hij zei: dominee, we hebben de boodschap begrepen. Maar we willen niet meer dood zijn. We willen een levende, biddende gemeente van de Heer Jezus zijn. Wilt u ons helpen? En buiten staat de rest van de gemeente. Ze hebben ons gestuurd. En samen gingen ze in gebed. Ik vind het een indrukwekkend voorbeeld, telkens als ik het weer luister of lees. Een gemeente die het gebed is kwijtgeraakt en daardoor op sterven na dood is. Mogen God geven dat deze studie van vanavond u en jou, jullie als gemeente helpt om daadwerkelijk een biddende gemeente te zijn. Wat denkt u over gebed? Is het een van uw lievelingsdisciplines in het geestelijk leven? Is gebed voor u de ademtocht van de ziel? Uw persoonlijk gebed, maar ook het gemeentelijk gebed, samen in de bidstond. Oswald Chambers, misschien heeft u wel eens van hem gehoord, heeft gezegd: prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. Gebed maakt ons niet klaar voor het grotere werk. Gebed is het grotere werk. En Spurgeon heeft gezegd: we zullen in het algemeen nooit grote veranderingen zien in onze kerken, totdat de gebedsbijeenkomst in de waardering van christenen een hogere plaats zal ontvangen. In te veel gebedsbijeenkomsten wordt op een saaie, koude, levenloze manier gebeden, te weinig vanuit de Bijbel en te weinig met een missionair doel. Gebed. Gebed van de gemeente. Is het inderdaad de hartklop van de gemeente? Nou, als we de apostel Paulus moeten geloven, wel. En ik wil je uitdagen om met mij te bladeren naar één van de apostel Paulus' gebeden in Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1, waar we lezen wat Paulus bad voor de gemeente. Het is trouwens frappant, terwijl we erheen bladeren, dat veel van Paulus' gebeden opgeschreven staan. Hij heeft ervoor gekozen, terwijl hij zijn brief schreef of liet schrijven, dat hij de gebeden die hij bad voor de gemeente ook daadwerkelijk uitschreef. Dat deed hij natuurlijk om de gemeente te leren hoe te bidden. Daar ga ik wat over zeggen. Maar vooral ook om de gemeente aan te sporen om te bidden. Met andere woorden, ook de apostel Paulus was een man van gebed. Je kan Paulus zien als een apostel, als een visionair, als een kerkplanter. Maar eerst en vooral was Paulus een bidder. Wat een theoloog. Wat een visionair. Wat een gepassioneerde evangelist. Je kunt het allemaal van de apostel Paulus zeggen, maar eerst en vooral was Paulus een man die bad. Hij zegt: nacht en dag bid ik voor u. telkens wanneer ik voor u bid. Het zijn eigenlijk allemaal zinnetjes uit zijn brieven die de meeste van jullie bekend zullen voorkomen, die blijk geven van het feit dat de apostel Paulus zijn werk biddend deed. En dat verraadt iets. Nou, we gaan naar een gebed van hem kijken, een beetje als intro, en ik zeg dat in het raamwerk van het belang van het gebed. Efeze 1 vers 15, waar Paulus bidt voor de Efeziërs. Hij zegt, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Hier stop ik even. Paulus zegt, vers 15, ik heb gehoord. Paulus heeft berichten gehoord over de gemeente in Efeze. En die berichten die vertellen van het geloof in de Heer Jezus onder de Efeziërs. En van de liefde die ze hebben voor alle heiligen. Daar stonden de Efeziërs onbekend. Ze hadden geloof in Christus en ze hadden liefde voor alle heiligen. En Paulus zegt, toen ik dat hoorde, ja, wat deed je toen? Vers 16, toen ben ik gaan danken. En hij zegt, dan ben ik niet meer opgehouden. Houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Dit vers, dat veronderstelt dat Paulus een regelmatig gebedsleven had. En hij zegt, in mijn gebeden, meervoud, is er ook plaats voor jullie. En hij zegt, als ik dan aan jullie denk in mijn gebeden, dan begin ik om voor jullie te danken. Want ik heb gehoord van jullie geloof en jullie liefde. Paulus bad voor de gemeente. Wat dan nog meer? Vers 17. Ik bid, zegt hij, dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid geeft in het openbaring in het kennen van hem. Hij dankte en hij bad. Waarom bid je ook, Paulus? Je bent toch tevreden met de gemeente van Efeze? Hij zegt, ik ben dankbaar voor jullie geloof en jullie liefde, maar ik bid ook. Ik bid dat God jullie de geest van wijsheid en van openbaring geeft. Waarin? In het kennen van hem. Dus, broeders en zusters, de gemeente van Efeze kon groeien in het kennen van hem. Kennen van God, kennen van de Heer Jezus. En Paulus, hoewel hij de planter, de stichter van de gemeente was, hoewel hij de gemeente lange tijd, lees het boek Handelingen, in Efeze had onderwezen. Toch wist Paulus, echte geestelijke groei komt van God. En daarom bid ik dat God jullie de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dat is niet iets wat iemand je een beetje bijbrengt. Ook met bijbelstudies als deze. Ik heb niet de illusie, hoezeer ik ook mijn best doe om met passie en met structuur en met liefde en met geloof te spreken. Ik weet, deze boodschap die via video naar u toe komt, alleen de Heilige Geest, de geest van wijsheid en van openbaring, kan maken dat dit ervoor zorgt dat u daadwerkelijk geestelijk groeit. God dieper leert kennen en in dit geval ook een dieper gebedsleven ontwikkelt. Dat kan ik niet doen. En Paulus besefte dat. Als er iemand het zou kunnen, dan was het Paulus, maar hij wist, nee, het is God alleen die voor werkelijke groei kan zorgen. En daar bid ik voor. En als je dan die versen door zou lezen, vers 18, vers 19, vers 20, dan bidt hij gedetailleerd. Hij zegt, vers 18, namelijk, ik bid om verlichte ogen van uw verstand, om te weten, en dan noemt hij drie geweldige dingen, de hoop van jullie roeping, de rijkdom van de heerlijkheid van de erfenis in de heiligen en de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Hij bidt heel concreet, specifiek, geestelijk voor de gemeente van Efeze. Het gebed had een belangrijke plaats en we zijn nog maar twee hoofdstukken verder in Efeze 3. Als je één bladzij omslaat, dan zie je dat. Daar sluit hij het eerste deel van zijn brief aan het einde van hoofdstuk 3 af met een gebed. In mijn Bijbel staat er boven vers 14 van hoofdstuk 3, Paulus voorbeden om verdieping in het geloof. Paulus was een bidder en hij wilde de gemeente leren hoe te bidden en leren om te bidden. Van belang. Ik vind het ook mooi dat je al iets van de praktische kant in dit gebed ziet. Dat wil ik toch even noemen. Hè? Paulus dankte en bad, die twee elementen, danken en bidden. En dat deed hij zonder ophouden. Dat is een zin die we kennen ook uit de Thessalonicenzenbrief, waar Paulus tegen de Thessalonicenzen zegt, hoofdstuk 5 vers 17, bid zonder ophouden. Bid met regelmaat, bid spontaan. Bid. We kennen ook gedeeltes uit de brieven van Paulus, dat hij eerlijk zegt, bijvoorbeeld Efeze 6, ik blader er even heen, dat hij zegt, bid ook voor mij. Efeze 6 vers 19, nadat hij de wapenrusting heeft onderwezen, zegt hij, bid ook voor mij. Paulus was zich bewust van het feit dat ook hij gebed nodig had. Hij was niet te trots om te bidden om gebed, om te vragen om gebed. Hij wist het ook als ik ga spreken, daar heeft hij het hier over, als hij zijn mond gaat openen, dat God hem de woorden geeft en de vrijmoedigheid om het evangelie bekend te maken. Hij vroeg zelf ook om gebed. Hij bad en er werd voor hem gebeden. Nou, hier wil ik even een conclusie maken. Broeders en zusters, de gemeente gaat niet vooruit behalve op haar knieën. Ik herhaal, de gemeente gaat niet vooruit behalve op haar knieën. Als wij denken dat het voor de apostel Paulus, met de gemeenten die hij leidde en stichtte en waar hij verantwoordelijk voor was, Efeze, Korinthe, Thessalonica, Filippi, noem ze maar op. Als wij denken dat het voor de apostel Paulus nodig was om daar ernstig voor te bidden en dat het voor ons 20 eeuwen later niet meer nodig is, dan maken we een grove denkfout. Nou, misschien zegt u, nou, dat denken wij toch niet? Nee, in onze hoofden niet. Maar toch vraag ik me soms af, beseffen we het echt dat de gemeente niet geestelijk zal groeien, behalve wanneer ze op haar knieën komt en de diepte van geestelijk leven werkelijk leert kennen. Ik wil nog wat zeggen over het belang van gebed. Paulus was een bidder, maar je kunt het ook zeggen van de eerste gemeente. Ik heb met u al best wel wat nagedacht over het boek Handelingen, maar lees je Handelingen 1, 2, maar ook verder in de Handelingen hoofdstukken, daar vind je daar het dat ze samen baden. Dat ze samen de Heere God zochten. Het was, zegt Handelingen 2 vers 42, de pijler van de gemeente. Iemand zei ooit, ze hadden geen gebedsleven, maar ze leefden in gebed. Als Lucas de vier kernen van de gemeente omschrijft, zegt hij, de leer van de apostelen, breken van het brood, de gemeenschap en de gebeden. Je vindt het op meerdere plekken. Ik noem je Handelingen 1 vers 14, dat is nog voor de uitstorting, dat ze volharden in het bidden en het smeken. Je vindt in Handelingen 2 vers 47 dat ze God loofden aan bidding. Je vindt in Handelingen 4 vers 24 dat ze eensgezind hun stem tot God hieven. En je vindt het in hoofdstuk 12 vers 5, toen Petrus in de gevangenis zat, dat de gemeente voortdurend tot God bad. Misschien, broeders en zusters, hebben we geen Spurgeon op de kansel. Misschien zijn we geen brede gemeente waar alle geestelijke gaven functioneren. Misschien bent u niet de grootste en meest bekende gemeente in Deventer. Misschien hebt u niet het mooiste kerkgebouw. Misschien hebt u niet de mooiste website of de beste PR of de sterkste evangelisten. Misschien allemaal niet. Ik zou bijna zeggen, het doet er niet zoveel toe als de gemeente van u in Deventer een biddende gemeente is, dan kan het wel eens zo zijn dat u in de hemel te boek staat als een sterke gemeente, als een gezonde gemeente. Als we bidden, als de gemeente verstaat wat de bediening van de voorbeden is, dan heeft de gemeente een groot geheim verstaan. Het boek Handelingen was er niet geweest als er geen gebed was geweest. Jezus zei, ik zal de geest over jullie uitstorten, maar gaan jullie in de bovenkamer en verwacht de belofte van de Vader. 10 dagen dompelden ze zich onder in gebed en verwachten ze de belofte van de Vader. Ze hadden de belofte van de Heer Jezus gekregen dat de Heilige Geest zou komen. Ik zal, had Jezus gezegd. En toch, die belofte maakte hen niet passief. Ik zie veel christenen vandaag de dag die zeggen, ja, maar God heeft toch gezegd. God is toch almachtig, hij is toch soeverein, we hebben toch de belofte. Maar beloften in de schrift, broeders en zusters, worden niet zonder meer vervuld. Ze worden vervuld in de weg van het gebed. We moeten niet onze verantwoordelijkheid, namelijk het zoeken van God en het bidden tot God, wegschuiven onder de soevereiniteit van God, dat hij toch wel doet wat hem behaagt. Dat is waar, maar God heeft in zijn soevereiniteit besloten dat de gebeden van de heiligen daarin een plan hebben. De gebeden doen mee in de verwezenlijking van Gods plannen. Zo heeft God het beslist en ik kan het u niet uitleggen hoe dat zit. Hoe werkt gebed nou samen met de almachtige hand van God? Nou, wij weten vanuit de schrift, ik zou je meerdere verhalen kunnen noemen. Denk aan het verhaal van Israël in de woestijn met Mozes. Denk aan Jona, dat God zich laat verbidden. En een belofte is niet gegeven om die zeg maar op de kast te leggen, bovenop de kast en te zeggen, oké, dat heeft God toegezegd, we gaan gewoon wachten met elkaar tot het gebeurt. Dat is niet geloof. Geloof is een actief, werkzaam geloof. Een belofte die haal je van de kast. Het is als een check, als een verzilvering die je gaat inleveren bij God. Zoals de apostelen deden in die 10 dagen voor Pinksteren. Ze begonnen te bidden. Ze begonnen die belofte aan God voor te houden. En op die manier vervulde God zijn belofte. Gebeden. God verlangt ernaar dat we hem bidden. In Handelingen zien we het. Nou, wat is nu het fascinerende? Ik kom steeds meer bij de praktijk van het bidden. Ik ben nog steeds bij het belang van gebed. Ik hoop u daarmee te stimuleren en warm te maken om over gebed na te denken, om meer bij gebed betrokken te zijn. Ik wil nog één ding zeggen. Wat is nu het spectaculaire aan de bidstond? Wat is daar nu zo bijzonder aan? Nou, misschien kan dit u helpen. 2 dingen. Jezus heeft in Matteüs 18 2 geweldige beloften gegeven. Matteüs 18, vers 19 en 20. De meeste van jullie zullen ze kennen. Hij zegt daar, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Dat moet u eens tot u door laten dringen. Als er 2 of 3 of meer zijn, tot zijn naam vergaderd of in zijn naam vergaderd, daar zegt Jezus, daar ben ik zelf in hun midden. Dat is indrukwekkend. Jezus is daar de derde of de vierde of beter gezegd de eerste. Hij is daarbij. En dat maakt een bidstond zo anders dan een willekeurige vergadering van de biljartvereniging. Of een overleg van de tennisvereniging. Een bidstond in de gemeente is, we zijn in Jezus' naam bijeen. En ik denk dat dat voor ons een uitgehold begrip is. Dat we eigenlijk niet meer beseffen wat het is om in de tegenwoordigheid van Jezus samen te komen. Wil je op een plek waar Jezus is? Wil je daar zijn waar Jezus is? Nou, daar steek je je hand voor op, toch? Geweldig. Nou, ik zou zeggen, kom naar de bidstond. Die belofte in Matteüs 18, vers 19 en 20 gaat vooral over het eenparig bidden. Het eerste wat daar wordt toegezegd is, 2 of 3, daar ben ik in hun midden. Ik ben erbij, ik ben onder hen, zegt Jezus. En de tweede belofte is, hij zegt, als zij eenparig iets verlangen, het zal hun gegeven worden. Dat is indrukwekkend. Jezus is niet alleen aanwezig, hij zegt, als zij binnen mijn wil eenparig iets verlangen, dan wil ik hen dat geven. Oké, in de bidstond kan er dus heel wat gebeuren. Het is een spectaculair moment, gezien de beloften die de Heer Jezus zelf gegeven heeft. Ik ben er en ik wil hun gebeden verhoren, zover die binnen mijn wil gebeden worden. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Ja, zeg je, het staat toch in de Bijbel? Toch wil dat nog niet zeggen dat u dat gelooft. Van de week zat ik een filmpje te kijken. In deze coronatijd zitten we wat meer op onze schermen. En ik zag een filmpje waar iemand een prediking doorgaf. En het ging over geloven. En hij stelde daar de vraag. Hij had het over het punt van geloven we echt wat we theoretisch in ons hoofd hebben, geloven we dat ook echt met ons hart? Hij zei, nou, ik heb een keer een test gedaan bij iemand die ik mocht begeleiden. Dat was een man die worstelde met een pornoverslaving. En hij stelde aan zijn aan deze broeder die worstelde met die verslaving, stelde die deze vraag. Hij zegt, geloof jij in de alomtegenwoordigheid van God? Geloof jij dat God altijd en overal aanwezig is en alles ziet en hoort? En die jonge man die worstelde met die verslaving zei, ja, natuurlijk, de Bijbel zegt dat, Psalm 139. En toen zei deze counselor tegen hem, ik denk dat jij het niet gelooft. Maar reageerde, jawel, want de Bijbel zegt dat God overal is, ik geloof dat echt. En de counselor zei opnieuw, nee, ik denk dat jij dat niet gelooft. Want als jij werkelijk zou geloven dat God aanwezig is op jouw slaapkamer, dat God ziet en hoort wat je doet als anderen je niet zien. Dat als misschien je vrouw of je vriendin de deur dichttrekt en je alleen op je kamer bent, geloof je dan dat God daar met jou is? Hij aarzelde, hij zei, als je dat zou geloven, dan zou je je anders gedragen. Met andere woorden, we kunnen iets in ons hoofd, by head, kunnen we het geloven, maar dat we in de praktijk er niet naar handelen. Dat is met de bidstond idem dito. Als we werkelijk geloven dat Jezus in ons midden is, in de bidstond, dan krijgen we een heilig verlangen om daar te zijn, zijn aanwezigheid te genieten en hem ook vragen te stellen. Nou, ik ga naar de praktijk van het bidden. Tweede gedeelte. Iemand heeft het praktijk van het gebed samengevat in vier letters. Vier vormen van gebed. Dat is het woord act. A-C-T-S. Act. Je zou het kunnen zeggen, de A van adoration, aanbidding. De C van confession, verootmoediging, belijdenis. De T van thanksgiving, van dankzegging. En de S van supplication, voorbeden. Vier vormen van gebed die de Bijbel beschrijft. Aanbidding, verootmoediging, belijdenis. Zou je kunnen zeggen, die horen samen dus, zonder belijdenis. Thanksgiving, dankzegging en voorbeden, supplication. Vier vormen van gebed. En je ziet dat dat terugkomt in de psalmen, die verschillende vormen van gebed, maar ook in het Nieuwe Testament. Paulus zegt bijvoorbeeld in Filippenzen 4, vers 6 en 7, dat we moeten bidden en smeken onder dankzegging. Voorbeden. Nou, ik denk dat die vier letters, acts, ook iets zeggen over de volgorde van ons bidden. Ik kom daar op het eind nog op terug. Maar het is goed als wij samen bidden, als we in de gemeente samenkomen, als we als groep samen bidden, maar je kunt het ook pas op je persoonlijk leven, dat we beginnen met God te aanbidden. Het is goed dat er in het gebed ruimte is voor een stuk verootmoediging, klein en eerlijk worden voor God, dingen belijden als dat nodig is, die misgegaan zijn, zodat we in het reine met hem zijn en ons geweten, ons hart vrijmoedigheid ervaart om te bidden. Het is goed om dankzegging te doen, om God te prijzen voor de dingen die hij geeft en de dingen die hij doet, om dat concreet te benoemen. En vervolgens is het ook goed om concreet voorbeden te doen, supplication, voor dingen die er spelen. Ik denk dat het mooi is, misschien schrijf je mee, dat deze vier elementen altijd in ons gebed zijn en misschien ook wel een beetje in deze volgorde. Ik bedoel dat niet heel strak, maar het is goed om te beginnen met aanbidding. Het is goed om je vervolgens daarna, als je nagedacht hebt over die hoge en die heilige God, als je zijn eigenschappen hebt benoemd, kies bijvoorbeeld een psalm, psalm 145, en begin 's morgens in de vroegte of in de bidstond gezamenlijk God om wie hij is te prijzen. Soms kan je zeggen, ja, ik heb niet zoveel gebedsstof. Ik zou zeggen, open het woord van God. Kies een psalm of een hoofdstuk of een gedeelte uit waarin eigenschappen van God beschreven worden en begin hem daarmee te aanbidden. Dat helpt om ons venster op de hemel te richten. Vervolgens, als je dat gedaan hebt, word klein. Besef wie jij bent. En reinig je voor hem in het bloed van Christus. Vervolgens, begin hem vanuit je hart te danken, concreet. En vervolgens is er ruimte om ook voorbeden te doen. Vier letters, samengevat met acts. A-C-T-S. Waarvoor dan te bidden? Nou, ik ga het nu echt concreet toespitsen op de bidstond van de gemeente. 2 of 3 of meer die samenkomen om de Heere God te zoeken. Dagelijks of wekelijks. Van de eerste gemeente weten we dat ze dagelijks bijeenkwamen. Nou, dat ging niet per se om de publieke samenkomsten die toen nog in de tempel waren. Maar het was ook van huis tot huis. Ik denk dat de schrift daar ruimte voor geeft. Als Hebreeën 10 zegt, laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Er zijn veel verklaarders die zeggen, dat zijn eigenlijk de kleinere huissamenkomsten waar we samen zijn om te bidden. In onze tijd zie je toch dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden. Ik denk dat dat al door de eeuwen heen geweest is, maar ook in deze 21ste eeuw is dat heel sterk aanwezig. Tozer, misschien kent u hem, heeft gezegd, er is in de kerk een woord binnengekomen wat afkomstig is uit de theaterwereld. En dat woord is programma. We hebben in onze samenkomsten een programma. En daardoor zie je dat veel christenen geneigd zijn om de grote zondagse samenkomst door de week, en grotere samenkomsten door de week te bezoeken. En daar hebben we een programma, daar is er een preek, daar is er aanbidding. We hebben een uitgeschreven programma, daar zijn we. Toch denk ik dat de Bijbel juist ook heel veel aandacht vestigt op die kleinere, meer informele, familiaire samenkomsten waar we samen zijn om te bidden. Om het leven van Christus met elkaar te delen. En daar wil ik me op richten als ik nog wat praktische dingen zeg over de bidstond. Waarvoor dan te bidden? Laten we altijd allereerst bidden voor de verheerlijking van God. Jezus zegt, zijn naam worden geheiligd, zijn koninkrijk komen, dat zijn wil zal geschieden. Dat zijn voor ons bekende frases uit het Onze Vader, maar zo wezenlijk dat daar ons gebed begint. We zijn geneigd om te beginnen bij onze noden, onze verlangens, maar bid allereerst volgens Gods grote agenda. Ik wil je een tip geven. Er staat op het internet een boodschap van broeder Konrad Mbewe, een broeder uit Zambia, een Afrikaanse broeder, die ook veel voor de Gospel Coalition en zo gedaan heeft. En hij is een aantal keer in Nederland ook geweest, heeft ook voor Heartcry en andere organisaties gesproken. En er staat op het internet een boodschap met de titel Bidden volgens Gods grote agenda. En daarin werkt hij het Onze Vader uit als een soort concept voor ons gebed. Prachtig hoe hij de verheerlijking van God voorop plaatst. Als tweede, ik heb gezegd, bid voor de verheerlijking van God. Tweede, bid voor het hele lichaam van Christus. Niet alleen voor de eigen plaatselijke gemeente, maar bid voor het universele lichaam van Christus. Dus ook voor de christenen in vervolgde landen, maar ook voor christenen uit andere gemeentes in uw omgeving. Bid dat de wording van Christus lichaam spoedig zal komen. Paulus bad onder andere voor mensen die hij nooit gezien had. Colossenzen 2 vers 1 zegt hij dat letterlijk. Dat hij een grote strijd voert voor mensen die hij nooit in levende lijven heeft gezien. Het getuigt van een grote liefde. Als wij leren te bidden voor mensen die we misschien nog nooit gezien hebben. Voor het bredere geheel van Jezus lichaam. Als derde, bid voor individuen. Voor geestelijke groei. Groei in heiligheid. Voor overgave, voor mensen die je kent, mensen uit de gemeente. Bid voor hun geestelijke doeleinden. Niet allereerst voor iemands ontstoken vinger, of iemands nieuwe baan, of iemands nieuwe woning. Het is goed om daarvoor te bidden, maar bid allereerst dat iemand geestelijk mag groeien, Christus dieper mag leren kennen, meer vreugde en verzadiging vindt in God, het woord van God beter leert kennen, en dat toe mag passen op de praktijk van zijn leven. Voor individuen. Doe dat concreet, maar daar zeg ik zo nog wat over. Bid voor ten vierde voor overheidspersonen. Het is toch frappant dat dat in de Bijbel specifiek genoemd wordt. 1 Timotheüs 2. Overheidspersonen. God wil dat wij bidden voor de overheid. Zodat we een stil en rustig leven kunnen leiden en onze christelijke godsdienst, onze gemeenteleven kunnen praktiseren. Bid voor zieken in de gemeente. Heel concreet. Bid voor verloren zielen. Bid voor oudsten in de gemeente. Bid voor hen die zijn uitgegaan als evangelist of als zendeling verder weg. Bid voor de kinderen en de jongeren in de gemeente. Gebed voor een volgende generatie. Bid voor de mensen die het moeilijk hebben, die armoede hebben, die gebrek hebben. Mensen die in deze tijd, in de coronatijd, met veel minder moeten doen. Mensen die geïsoleerd zijn, mensen die eenzaam zijn. Noem deze groepen, deze mensen bij name. Bid voor hen concreet. Dat maakt de bidstond ook praktischer, concreter, reëler. Snapt u? Ten vijfde, bid voor geestelijke herleving. Er is geen opwekking zonder gebed. Lees het boek Handelingen en gebruik de dingen die God toen deed als een gebed om hem te vragen of hij diezelfde dingen nu deed. Zou u ons, Heere, niet weer levend maken? Bidt de dichter van Psalm 85. Zo'n gebed om herleving kan jou helpen om zelf je knieën te buigen, dat Gods geest op een machtige manier zal werken. Zie niet op de omstandigheden, maar zie op Gods beloften. En ten zesde, bid altijd in een besef van dankzegging. Ik vind het zo mooi dat, ik noemde die tekst net al, Filippenzen 4, vers 6 en 7, aanmoedigen om te bidden en te smeken. Hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. En dan komt het, met dankzegging bekend worden bij God. Waarom zegt Paulus dat? De gemeente is mogelijk bezorgd. Hij zegt, wees niet bezorgd. Wat moet je dan doen om bezorgdheid te ontkrachten? Nou, hij zegt, je moet bidden. En nog meer, ja, je moet smeken, nog een stap verder. Dat is echt die supplication. Je moet smeken voor de troon van Gods genade. Maar terwijl je dat doet, zegt hij, vergeet niet om te danken. Waarom? Dankzegging verandert de toon van onze gebeden. Het leert ons zien op het halfvolle glas in plaats van op het halflege glas. Als ik begin om God te danken, als ik me verplicht om eerst zijn grootheid en zijn goedheid te benoemen, dan zal dat mij vertrouwen geven voor de dingen die ik hem ga vragen. Bid altijd in een besef van dankzegging. Bid voor geestelijke werkers. Ik heb dat net al genoemd, oudsten, zendelingen, evangelisten. Bid voor de omgeving, het dorp en de stad. Bid voor de prediking van Gods woord. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 3 vers 1, bid dat het woord zijn loop mag hebben. Bid voor het volk Israël. Lees Romeinen 10, waar Paulus zijn eigen zaligheid wil ruilen voor de redding van Israël. Een diep gebed, mijn oprechte wens en mijn gebed tot God is gericht op de zaligheid, de redding van het volk van God, de Joden. Bid voor Israël. Geen opwekking zonder Israël. We moeten hen zegenen, we mogen hen zegenen. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk thema is, juist in deze tijd. Het moet een plek hebben in onze bidstonden. Tot slot, ik heb net wat gezegd over waarvoor te bidden. Hoe te bidden. En nu komen we bij de praktijk van de praktijk, om het zo te zeggen. Als je dan samenkomt met enkele mensen, ik zou zeggen, maak niet te grote groepen. Wordt je groep groter dan 10, 15, splits hem op in tweeën. Zodat je met kleinere groepjes kan bidden. Ik wil daar een aantal praktische adviezen voor geven en daarmee mijn boodschap afsluiten. Als we gaan bidden met elkaar, is het belangrijk dat we ook iets van brandstof hebben. Brandstof. Dat is het eerste wat ik wil zeggen over hoe te bidden. Zorg dat er brandstof is. Wat bedoel ik? Input. Dat kan bijvoorbeeld zijn, je komt samen, je hebt om 8 uur een bidstond, dat iemand die de leiding neemt een stukje leest uit het woord van God. Geen lange preek. We zijn niet gekomen om een bijbelstudie te doen of om te preken. We zijn gekomen om te bidden. Maar iemand leest wat, deelt misschien een korte gedachte, leest een enkele bijbeltekst en zegt, dat kan ons voeden om met vertrouwen te bidden. Vorig jaar was ik op een bidstond, toen we op een evangeliecampagne gingen met de bijbelschool. En we zouden met elkaar een avond gaan bidden voor de verspreiding van het evangelie in een bepaalde stad in Nederland. En één broeder had de leiding en hij zei, ik lees één vers. En hij las Psalm 116, de eerste of de tweede vers. Waar staat, God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En hij zei, ik wil gewoon dat jullie dit weten als we zo gaan bidden. Broeders en zusters, God luistert naar ons. Zijn oor is gericht op ons gebed. Hij wacht tot we gaan bidden. En dat hielp mij zo, die ene gedachte, dat gaf brandstof aan mijn gebed. Nou, dat kan mooi zijn. Als iemand de leiding neemt om kort wat te delen. Een andere vorm van brandstof is natuurlijk gebedspunten. Is een actualisering van gebedspunten. Dat we weten, hé, we bidden voor deze dingen en de stand van zaken is zo en zo en zo. We bidden voor tante Truus en het gaat op dit moment zo en zo en zo met haar. En we kunnen dit en dit en dit voor haar bidden. Dat geeft ons concrete brandstof. Tweede, bid gezamenlijk. Het is echt een gezamenlijke bidstond. Te veel gebedsmomenten zijn eigenlijk toch solo momenten. Is dat de voorganger bidt? Of de oudste bidt? Of de mensen met de meeste vrijmoedigheid bidden? Ik denk dat degene die de bidstond leidt ervoor verantwoordelijk is dat iedereen zijn aandeel kan hebben. Dat werkt ook motiverend. Als er zo'n structuur is dat iedereen zich geroepen voelt en zich aangespoord weet en zich uitgenodigd weet om mee te bidden. Daarom zou ik zeggen, bid gezamenlijk, bid om de beurt, zoals de geest het leidt. Als jij veel vrijmoedigheid hebt om te bidden, kan het mooi zijn is dat je juist eens een keertje niet begint en een ander de gelegenheid geeft. Als jij makkelijk woorden vormt, makkelijk zinnen maakt in gebed, en je bidt 10 minuten achter elkaar, dan kan dat degene die naast jou zit wel eens ontmoedigen, omdat hij zegt, mijn gebed is eigenlijk gestunt, al laat ik mijn mond maar houden. Maar God wil, we hebben allemaal de Heilige Geest ontvangen, dat we gezamenlijk bidden. Daarom zou ik ook willen zeggen, bid gezamenlijk, maar luister ook naar elkaar in het gebed. Wat ik soms meemaak is dat iemand gaat bidden en die bidt voor 6, 7 punten tegelijk. Terwijl degene die naast hem zitten, persoon B en persoon C, misschien voor punt 2 en 3 en 4 ook wilde bidden. Ik zou bijna zeggen, misschien is het goed om voor 1 punt tegelijk te bidden. Dat houdt je gebed kort en krachtig. En het geeft de andere gelegenheid om bij dat punt wat jij gebeden hebt aan te sluiten. Dat voorkomt dat er in de bidstond 3 personen zijn die een kwartier bidden. Maar daardoor krijg je in een bidstond misschien 6, 8, 9, 10 personen die allemaal een paar minuten bidden. Dat geeft veel meer een beleving van de gezamenlijkheid van de bidstond. En we leren aan te haken bij de gebedspunten. Daarom zou mijn advies zijn, ik was laatst in een gemeente waar ze dat heel bewust deden, om niet 4, 5 punten achter elkaar te bidden als 1 persoon, maar misschien eens gewoon 1 punt te noemen in je gebed en dan stil te worden. Laat een volgende daarop reageren. Misschien heeft hij of zij daar ook een gedachte over of een gebed voor. Je haakt bij elkaar aan. Luister naar elkaar in het gebed. Liever 3 keer een kort gebed van 1 en dezelfde persoon, dan dat hij 10, 15 minuten achter elkaar bidt. Iemand heeft ooit gezegd, als iemand lang bidt, aan het begin bid je met hem. Na een paar minuten ga je naar hem luisteren. En als hij dan nog doorbidt, dan op een gegeven moment ga je tegen hem bidden of tegen hem luisteren. Nou, dat is natuurlijk een beetje een grapje. Maar het is wel gevaarlijk. Is dat te lange gebeden uiteindelijk tot gezapigheid leiden bij de andere hoorders. Mensen worden passief. Houd het kort en krachtig en luister naar elkaar, zodat het echt gezamenlijk is. 3. Stilte is niet erg. God spreekt soms juist in de stilte. U moet zich niet ongemakkelijk voelen als het even een minuut stil is. Of je moet daar niet de verleiding komen om te zeggen, oké, amen, we sluiten de bidstond. Stilte kan ons helpen om onze geest tot God te richten en na te denken over wat te bidden, hoe te bidden, voor wie te bidden. Laten we ons niet ongemakkelijk voelen, dat wil ik als derde zeggen, als er een stilte is. Dus ik heb het over het bidden, hoe. 1, er moet brandstof zijn. Leiding, een stuk gedeelte. Gebedspunten. 2, het moet echt een gezamenlijke bidstond zijn waarin we op elkaar wachten, naar elkaar luisteren en niet te lang bidden. En 3, stilte is niet erg. God spreekt in stilte tot onze harten. Het kan ook mooi zijn om in die stilte voor jezelf te bidden. Zachtjes, zonder dat iemand het hoort of met een fluisterstem. Misschien hebt u ooit gehoord van het Chinees bidden. Dat is in onze cultuur niet heel gewoon, maar dat mensen tegelijk met een fluisterstem bidden. We zijn er niet om met elkaar een soort show op te voeren. dat het allemaal klopt, maar we zijn er om God te zoeken. We denkvormen waarin we echt op ons gemak, in rust, met heilig ontzag en met kinderlijk verlangen tot God kunnen spreken. En is het soms stil? Vierde, bid concreet. Toen de Heer Jezus gebedsonderwijs gaf in Matthäus 6, in de bergrede, zei hij, geen ijdel verhaal van woorden. Nou, we moeten eerlijk zijn, wij mensen, zeker ook als het gaat om religieuze, christelijke taal, we onthouden snel begrippen of zinnetjes en die bidden we. Ik denk niet dat dat verkeerd is, maar we moeten ervoor waken dat ons gebed een aaneenknoping wordt van clichés en gezegdes. Liever een kinderlijk, eenvoudig gebed tot vader dan een lang gebed met allemaal gezegdes en clichés of misschien vol met bijbelteksten, waarbij ons eigen hart eigenlijk op afstand blijft. Bid concreet en eenvoudig. Geen ijdel verhaal van woorden. Een gebed als Heere, red vandaag nog vele mensen, is een goed gebed, een mooi gebed. Het gaat om ons hart. Maar zeker in een bidstond waarin je meer tijd hebt, kan het misschien mooier zijn om te zeggen, Heere, red mijn broer Matthijs. Red mijn zus Margriet. Ik bid voor de mensen, nou ja, dat u concreet maakt wat u bedoelt. Zodat je later ook kan evalueren of de gebeden zijn verhoord. Bid concreet. Ik zou er een volgend punt aan toe willen voegen. Bid voor zoveel dat mogelijk is in de ik-vorm. Het is helemaal niet erg om in de wij-vorm te bidden. Dat bedoel ik niet. Ik wil daar niks negatiefs over zeggen. Het kan ook heel mooi zijn om juist het gevoelen van de gemeente te vertegenwoordigen. Maar we moeten oppassen dat we persoonlijke gebeden, dingen die jij wilt bidden, dat we die in de wij-vorm zetten. Heere, vergeef ons onze zonden. Ja, bedoel je dat je zelf een zonde te beleiden hebt? Heere, vergeef mij dat ik vanavond verkeerde woorden sprak tegen mijn vrouw. Heere, vergeef me dat. Heere, ik heb een verlangen dat. Heere, het is ons verlangen. Is dat zo? Soms is het beter om je gebeden dan bij jezelf te houden. Om het persoonlijk te houden. Ik spreek niet uit dat dat verkeerd is, maar de bidstond wordt persoonlijker, concreter, daarom zeg ik het, als we ook echt in naam van onszelf bidden. En bedoel ik in de ik-vorm. Uiteraard in de naam van de Heer Jezus, dat begrijpt u. Maar we gericht onze gebeden uitspreken. Tot slot, wees ervan verzekerd dat als u bidt, dat de hemel in beweging komt. God wil gebeden zijn. Toen Jeremia van God hoorde, je vindt het in Jeremia 11, dat hij niet meer voor het volk Israël mocht bidden, was hij diep ontroerd. De profeet besefte, als ik voor Israël niet meer mag bidden, dan wordt mij het geheim beroofd. Dan wordt ons de kracht ontnomen. Want het is juist de kracht is dat we met u kunnen spreken. Weet, als jullie samenkomen om te bidden, broeders en zusters. En ik hoop dat jullie creatief zijn, juist in deze coronatijd, om elkaar toch op te zoeken. Misschien wel digitaal, via WhatsApp of Zoom of Skype. Of op andere manieren, in tweetallen of in drietallen. Bij elkaar te zijn om te bidden, om samen God te zoeken. Misschien is dat wel de uitdaging van deze coronatijd. Dat God zegt, nou alle programma's even aan de kant. Heel veel activiteiten kunnen niet meer. Ik wil dat jullie de binnenkamer zoeken. Nou, misschien voor zover dat mogelijk is ook samen. God wil de geest van de genade en van gebed geven, zodat je ook leert om te bidden naar zijn wil. Ik eindig met een prachtig gebed. Ik heb dat aan het begin al genoemd van de apostel Paulus in Efeze 3. Waar hij zegt, vers 14, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Vers 16, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Omdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. En dan eindigt hij in vers 20. Hem nu, die bij machte is, te doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten. Tot in alle eeuwigheid. Lieve broeders en zusters. Ik wens jullie heel veel gebedsvreugde. Gebedsverlangen. En gebedspassie. Zodat de gemeente in Deventer. Gekend wordt, in de hemel gekend wordt, als een gemeente die bidt. Amen.